ruiten inslaan bij een partijkantoor, dat is wel politiek geweld. Daar zit een politieke motivatie in die zin achter.
Ik weet niet of ze vervolgd of iets dergelijks gaat worden, maar er zal er genoeg verweten worden. Dat is wel zeker. Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarbij we iedere aflevering peilen wat voor effect politiek nieuws heeft op de bloeddruk in Den Haag. Stijgt of zakt de druk, of blijft deze gelijk? Dat doe ik iedere aflevering met onze politiek verslaggever Victor Pak. Victor, welkom.
Hi.
In deze aflevering gaan we het vooral hebben over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Later in de aflevering wil ik het eventjes tijdens onze interruptie graag met je hebben over Els Noord en het gevaar van online radicalisering. Els Noord is de organisator van de demonstratie op het Malieveld. Maar laten we eerst eventjes kijken naar de laatste headlines. Nou, zoals ik al zei, in Den Haag liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld compleet uit de hand. Er werden 30 mensen, eigenlijk bijna 40 inmiddels, opgepakt. En de binnenstad van Den Haag werd ook nog redelijk kort en klein geslagen. Politici reageerden fel op het geweld. Rob Jetten noemde de rellen politiek geweld. En Frans Timmermans sprak zelfs van Trumpiaanse toestanden. Geert Wilders veroordeelde het geweld wel, maar die wees de beschuldiging van ophitsing aan zijn eigen kant resoluut van de hand. Victor, mijn eerste vraag is eigenlijk toch een beetje de sportjournalist. Jij moet het in het weekend ook een beetje hebben aangezien. Wat ging er door je heen?
Ik was eigenlijk vooral verbaasd omdat van tevoren iedereen wist dat dit er zou zijn. Het was best wel lang van tevoren aangekondigd. Els Rechts, zoals ze bekend is op sociale media, over wie we het later gaan hebben, die was al heel lang bezig met, nou ja, misschien komt Geert Wilders wel spreken of misschien komt Thierry Baudet spreken. Dus het was bekend dat dit, deze rechtse demonstratie zou plaats hebben afgelopen zaterdag. Maar de meeste mensen hadden niet verwacht dat het zo groot en zo agressief zou verlopen eigenlijk. Het is in die zin wel een beetje onderschat.
En is dat, tenminste, wie had dat moeten weten? Is dat dan de gemeente Den Haag? Of we horen nu ook allemaal berichten dat de geheime dienst dit allemaal prima in beeld had, dat het uit de klauwen kon gaan lopen?
Ja, we iets in beeld hebben daarop en het dan ook voorkomen is natuurlijk wel wat anders. Ik denk dat de gemeente over het algemeen dat er best adequaat is opgetreden uiteindelijk door de politie. Maar het feit natuurlijk wel dat de demonstranten bijna het Binnenhof inbraken. Als je ziet hoe gevaarlijk daar een hek aan het wiebelen was. Maar ook natuurlijk gewoon het feit dat het uiteindelijk wel gelukt is om stenen door de ruiten van het D66-partijkantoor te gooien. Ja, dat je wil het liever voorkomen, laten we het zo zeggen.
Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk misschien wel het meest waanzinnige incident. Want dat gaf het ook wel een extra, politiek radicaal karakter.
Dat zorgt ervoor dat je kan zeggen dat het misschien wel gewoon politiek geweld is wat we hier hebben gezien.
Ja, want vind jij dat? Vind jij dat het politiek geweld is wat we hebben gezien?
Nou ja, een partijkantoor in, ruiten inslaan bij een partijkantoor, dat is wel politiek geweld. Daar zit een politieke motivatie in die zin achter. Het is precies waarvoor bijvoorbeeld Caroline van der Plas waarschuwde toen er serieuze bedreigingen aan het adres van BBB vanuit extreem linkshoek waren, vanuit dierenactivisten. Toen zei ze ook van, we moeten hier ons wel van bewust zijn dat dit gevaar er is. Nou ja, nu is dat gevaar is realiteit geworden, maar dan bij D66.
Ja, en dat eigenlijk in de week dat we net ten monde van Hare Majesteit de Koning gehoord hebben dat we wat, of Zijne Majesteit moet ik zeggen, ouderwets dit, dat we gehoord hebben dat we moeten oppassen voor polarisering, ook in Den Haag, maar ook gewoon in de rest van Nederland. En dat komt natuurlijk eigenlijk van algemene zaken, namelijk onze premier, want die heeft dat opgetikt.
Het is inderdaad een vrij pijnlijke boodschap dat je een week van oproepen tot minder polarisatie uiteindelijk uitmonden in een demonstratie die totaal uit de hand loopt, toch wel vanwege de hoge polarisatie in het land.
Kijk, wat we uiteindelijk gezien hebben op het Malieveld, misschien is dat goed om wat achtergrond te geven. Dat is een demonstratie die was georganiseerd als aanklacht tegen het migratiebeleid in Nederland, of in ieder geval het falende migratiebeleid. Zo hebben we dat gehoord, ook van Els Noord, die achter de organisatie hiervan zat. Maar er zijn allemaal verschillende groepen zijn daarop afgekomen. Mensen die inderdaad daar heel erg om geven. Maar er zat ook een groot voetbalsupporter, hooligan gedeelte zat erachteraan. Maar het is echt een soort van bottom-up verschijnsel wat we gezien hebben. en ook niet echt een uniforme groep. Is het, ja, je komt dan toch heel erg. Ik vind het daardoor heel erg moeilijk om te duiden. En ook vind ik ook moeilijk om het, iedereen daar even radicaal te noemen. Herken je dat een beetje?
Dat is wel mijn, ja, mijn worsteling eigenlijk met van in welke mate kan je nou zeggen dat hier sprake is van politiek geweld. Dat ik denk dat is er wel, dat zei ik eerder ook al. Maar ook wiens schuld is het dan? Want dat is toch waar snel dan de zoektocht naartoe gaat. Ook vanuit politie zelf, vanuit hun reacties. Je ziet Frans Timmermans daar iets over zeggen. Geert Wilders reageert daar weer op. Maar het ingewikkelde, denk ik, vind ik zelf vanuit de journalistiek is meer. Hoe, in welke mate kan je aantonen dat dat een actie-reactie is geweest? Dus de mate van ophitsing vanuit dan bepaalde rechtse partijen, die natuurlijk ook waren uitgenodigd, maar niet allemaal gekomen zijn. Een aantal wel, maar PVV en FVD waren er niet. Maar aanhangers daarvan klaarblijkelijk wel, want er hing ook een FVD-vlag bijvoorbeeld daar. Dus ja, dat is denk ik op dit moment gewoon nog best ingewikkeld om te zeggen.
Weet je waar ik me een beetje over verbaasd heb? Is dat eigenlijk degene waarvan ik hier het liefst over zou willen horen, die ook echt autoriteit op heeft en er iets over kan zeggen, is Dick Schoof. Die heeft zelf natuurlijk jarenlang op minister van Justitie gewerkt. Ook echt met dit soort groepen, met dit soort onderwerpen bezig geweest. En ik zeg het niet vaak, maar ik mis hem.
Nou, je ziet vanuit de reacties wel, of tenminste eigenlijk uit het gebrek aan reacties, heel weinig mensen die echt autoriteit, zeg maar, hebben. De minister van Binnenlandse Zaken of van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk is voor de veiligheids- en inlichtingendiensten. Die zijn eigenlijk in het publieke debat tot nu toe afwezig. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, het is goed als zij eerst alle feiten afwachten. Maar het is best wel groot wat er gebeurd is afgelopen zaterdag, dan kan je niet zo lang, nou ja, het bij een sociaal media statement laten zoals Dick Schoof eigenlijk doet. Dat is een best gekke reactie, maar misschien ook een logisch gevolg van het feit dat, ja, dit kabinet, het heeft nog 32 zetels in de Kamer, wat stelt het nog voor? Dan heeft een burgemeester van Den Haag, die zaterdag wel meteen een persconferentie had met een heel duidelijke reactie, misschien gewoon wel meer gezag in die zin.
Ja, maar ja nee, ik snap het ook. Hè? Want uiteindelijk is het is ook wel gewoon iets wat in die stad uit de klauwen loopt. En dat het daar geregeld moet worden. Maar ja, dit is een soort landelijke aanklacht geweest. En het laat iets zien wat breder broeit.
Tuurlijk. En de gevolgen zijn ook, nou ja, landelijk zichtbaar in die zin. Of landelijk zichtbaar. Maar zo'n geweldsescalatie in de regeringsstad, duidelijk gericht tegen regeringsbeleid, dat is uiteindelijk een landelijk issue. Dat is niet even iets lokaals van een paar boze Hagenezen en Hagenaren die daar staan.
En dan laten we dan nog wat breder trekken. Dit gebeurt natuurlijk ook, 7, 8 weken voordat we naar de stembus gaan. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de veiligheid van politici? Want ik bedoel, er zijn inderdaad ruiten ingegooid bij D66. Wat betekent dat voor de campagne verder?
Nou, daar zijn grote vraagtekens over. We weten dat, nou ja, veiligheid van politici is al heel lang een onderwerp. Daar wordt niet heel veel over gezegd of geschreven, omdat, nou, die persoonsbeveiliging is heel ingrijpend, maar het is ook beter om daar niet te veel over te delen. Maar bijvoorbeeld Rob Jetten stelde terecht in het tv-programma Buitenhof op zondag in zijn reactie op, nou ja, op de aanval op zijn partijkantoor. Ja, al die honderden, duizenden vrijwilligers van alle politieke partijen, die willen wel veilig de straat op kunnen, zeg maar. En daarom wil hij, gesteund door Frans Timmermans van GroenLinks, PvdA en waarschijnlijk nog een aantal andere partijen, zo snel mogelijk een debat over de rellen van zaterdag. Het is nu nog onduidelijk of dat debat er ook echt met spoed ingepland gaat worden. Dan zou het misschien nog deze week zijn, anders zal het waarschijnlijk volgende week worden. Maar ja, dat is natuurlijk een heel logische vraag. Ik hoop ergens wel dat Nederland niet zo doorgeslagen is. Dat nou meteen een risicovolle activiteit is om voor je partij op straat te gaan. Maar daar moet zo'n debat dan antwoord op geven.
Ja, en kijk, ik zei het al eerder, Frans Timmermans die noemde het Trumpiaans. En ik moest zelf bij deze rellen in onze Hofstad ook denken aan de rellen die we een tijdje geleden in de hofstad van de Verenigde Staten hebben gezien. Is dat een eerlijke parallel of is dat vooral emo?
Ik neig naar dat eerder emo te vinden, maar ik zelf zit erg te worstelen in welke mate het inderdaad de emotionele reactie of de rationele reactie is. De polarisatie zoals we die in de VS kennen is niet zo groot als hier. Het is de motieven voor 6 januari 2021 waren anders. Er was toen sprake van grote ophitsing natuurlijk van president Trump op dat moment nog. Toen 4 jaar niet, nu weer wel. Maar om dat zo 1 op 1 over te nemen, vind ik dan zelf heel... Wat zei je?
Het is kort door de bocht uiteindelijk. Het heeft overeenkomsten, maar het is ook heel anders.
Ja,
ook gewoon de omvang.
De omvang en de schaal.
Laten we dan even gaan naar de interruptie. Die heb ik deze keer eigenlijk voorbereid. Vooral vanuit mijn eigen expertise, of in ieder geval mijn eigen portefeuille. Ik schrijf voor tech bij EW en ik heb vooral eventjes nagedacht over de rol van eigenlijk online radicalisering. En vooral in het verhaal van Els Noord. Want die ken ik eigenlijk vanuit X wel een poosje.
Ja, Sam, dit is dus jouw expertise. Want hoe ken jij Els Noord dan? Want ik ken haar alleen als Els Rechts.
Ja, zij heette, voordat ze Els Rechts was op X, heette zij al Els PVV. En ze is echt al best wel een lange poos een echte PVV-fangirl. Of een Geert Wilders-fangirl. En die reageert gewoon op alles wat Geert Wilders post. Ze komt het allemaal AI-gegenereerde glitterplaatjes. Die zetten ze altijd allemaal op X vooral. En op een gegeven moment heeft zij de overstap gemaakt naar Els Rechts. Ik geloof dat ze toen misschien even een klein uitstapje naar de FVD heeft gehad.
Ja, ze is even lid geweest van FVD. Ook Thierry Baudet geloof ik ontmoet. Nou, recent ook nog Geert Wilders ontmoet. Zeg maar, hoe gaat die ontwikkeling dan van Els? Vul achternaam maar in hoe je het wil.
Ja, ze heet Els Noord. Ze is 26 jaar. Ik heb in de afgelopen dagen heb ik eigenlijk een stuk of 7 verschillende profielen over haar gelezen. Maar zij is toch wel interessant. Waar ik vooral op aanschroef was het volgende. Namelijk dat ze kampte, het schreef ze in het voorjaar op X, met een zware depressie, dat soms donker en leeg was. Het zijn haar woorden in haar hoofd. En dan uiteindelijk stuurt ze dat naar haar duizenden volgers. Ze heeft ongeveer 10.000 iets meer volgers op X. En ik zoek daar vooral op aan, omdat het meestal een eerste stap is in een vorm van online radicalisering. Namelijk depressie, je raakt geïsoleerd. En dan krijg je door online veel op platforms te zijn de illusie van gezelschap of misschien zelfs van gemeenschap. Die vertaalt zich niet naar het echte leven. Het is een primitieve prikkel wat dat betreft. En uiteindelijk raak je dan verwikkeld in platforms die algoritmes hebben die redelijk extreme content kunnen gaan pushen. En ik zie dat gewoon heel erg bij haar. Ik vind dat het moeilijk is om haar heel veel van dit geweld aan te rekenen. Ik vind het wel erg naïef en een beetje dom. Maar ik vond het heel veelzeggend dat zij zulke radicale opvattingen heeft. En ook nog aangeeft dat ze mentaal wel wat klachten heeft gehad en uitdagingen. Toch tragisch.
Is dan soort stereotype rechtsradicalisering dankzij... Ja, stereotype klinkt een beetje lullig, maar toch. Van die rechtsradicalisering die je dankzij sociale media, dankzij die platforms wel vaker eigenlijk ziet onder toch vaak jonge mensen.
Wat je ziet, dit weet jij waarschijnlijk ook omdat je veel de Amerikaanse politiek volgt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die aanslagen op de familie Pelosi, op de mannen die achter de aanslagen op Gretchen Whitmer zaten, de gouverneur van Michigan, dezelfde bij Josh Shapiro, is dat die mensen hadden allemaal een redelijk ander profiel, andere afkomst, soms ook nog wel verschillen in politieke opvattingen. Er is één overeenkomst altijd, is namelijk een heel hoge online aanwezigheid. Mensen die heel veel online leven en daar eigenlijk denk ik het grootste gedeelte van hun sociale leven uithalen. Dat is gewoon niet goed. Dat is echt niet goed. En dat vind ik bij Els wel veelzeggend. Bij mannen, het zijn meestal mannen hè, waar we het hier over hebben. Daarom is Els past niet helemaal het malletje perfect. Bij mannen zie je dan heel vaak dat als die te veel online zitten, dat ze andere mensen pijn gaan doen. Bij vrouwen gaan vaak even zichzelf pijn doen. Maar het is altijd wat we hier hebben gezien. Het is altijd iets waar de kiem al heel tragisch is en het alleen maar veel en veel erger wordt. Dus sterkte aan Els, want ik kan me voorstellen dat het niet makkelijker wordt voor haar de komende dagen. Ik hoop dat ze een beetje rust vindt.
Nou ja, die zal met de gevolgen... Ja, ik ben heel benieuwd of er haar nog iets aangerekend gaat worden qua gevolgen en dergelijke.
Ja, ik denk, ik weet niet of ze vervolgd of iets dergelijks gaat worden. Maar er zal er genoeg verweten worden. Dat is wel zeker.
En in het onderzoek zal toch een beetje de vraag zijn. Wat wist zij van wie er langs zouden komen op haar demonstratie?
Ja, want het was een ratje toe aan gaaiers wat er rondliep. Van hooligans tot engrechtse types. Maar dat moeten we gewoon nog gaan afwachten. Laten we toch even afsluiten. Want kijk, ik dacht vrijdag, nou, we hebben een redelijk drukke week achter de rug voor aan het begin van onze podcast. Nu eventjes in het weekend even bijkomen. Waar gaan we het maandag over hebben? Nou, toen ontplofte de hoofdstad. Maar ik wil dan toch een beetje vooruitkijken. Waar ga jij de komende dagen op letten?
Ik ben heel benieuwd of dit debat er daadwerkelijk gaat komen. Er is nog een soort logistiek probleem dat Dick Schoof deze week bij de Verenigde Naties in New York zit. Dus als het met hem gevoerd moet worden, als hij aanwezig moet zijn van de Tweede Kamer, dan gaan we het niet deze week bespreken. Dan wordt het iets minder een spoeddebat. Het zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat ze zeggen, nou, we nemen genoegen met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid. Maar dat... Voor de partijen, Timmermans, maar ook Jette wezen al op de retoriek van een Wilders en Baudet die dit versterkt hebben. Hoe sneller het is, hoe meer ze er in die zin ook een soort politieke munt uit kunnen slaan. Het is immers wel gewoon campagnetijd. Dat moet je wel in je achterhoofd houden. Bij eigenlijk alle reacties en dynamiek die nu gewoon naar boven komt.
Maar dit gaat dan toch sowieso een heel polariserend debat worden. Want zij gaan zeggen, jij hebt het gedaan. En dan zeggen zij, ik heb helemaal niks gedaan. En dan wordt het alleen maar meer ruzie.
Jij hebt er schuld aan. Maar dat is wel wat de partijen vinden. En dan ben ik vooral benieuwd in welke mate kunnen ze dat ook aantonen.
Ja. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of comment achter te laten. Als je op YouTube bent, blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot woensdag, Victor.
Tot woensdag.